Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we. Dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is...
Herman van Steenstraten, 59 jaar, CFO bij Van den Wortelen, verantwoordelijk voor alles wat finance is en IT.
Als ik nu aan uw omgeving zou vragen, wie is Herman van Steenstraten? Welk antwoord krijg ik?
Het is een beetje verschillend tussen familie en op het werk, denk ik. Maar als ik kijk thuis of in mijn omgeving, denk ik, warme persoon. Ik leef voor familie, ik leef voor vrienden. Gezellig, alles wat je daarbij kan indenken, eten, drinken, reizen enzovoort. Op het werk iemand met enorm veel focus, zeer hardwerkend, zeer dedicated ook, zeer doelgericht. Demanding, maar altijd respectvol.
People manager?
Iedereen is people manager. De vraag is, hoe ben je people manager? Maar ik zorg ervoor dat mijn mensen groeien over de tijd heen. Ja, en als ze een tijd met mij blijven, dan probeer ik hen te laten groeien of mee te ontwikkelen. Absoluut. Coach, ja.
Ja, als je zo demanding bent, welke impact heeft dat op je medewerkers? Kan iedereen mee? Heb je voldoende geduld bij degenen die niet mee kunnen?
Er is één ding dat ik niet meegekregen heb van geboorte, en dat zal nooit veranderen, dat is geduld. Dus dat is een lastige. Maar kan iedereen mee? Ik denk dat wel. De ene heeft meer tijd nodig dan de andere, maar van de andere kant heb ik ook geleerd over de jaren heen om een stuk chameleon te zijn. Met andere woorden, je hebt geen één stijl. Je hebt verschillende mensen, type mensen. Je hebt mensen die demanding zijn, zeer appreciëren en waar dat je kan losgaan en zeggen, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, ik heb dat nodig, dat zijn mijn deadlines. En je hebt andere mensen waar dat je dat niet moet bij doen en dan pas je je ook aan. Je werkt naar dezelfde doelstellingen, maar op een ander tempo of op een andere manier. Dus dat is een beetje het chameleon in mezelf die dan naar boven komt. Ja.
Je hebt het bij de intro gezegd, 59. We kijken terug op een hele rijke carrière die eigenlijk vanaf de eerste dag een carrière in finance was. Was dat voor jou zo al duidelijk dat het een loopbaan in finance zou worden? Is dat altijd de interesse geweest?
Ik ga terug naar mijn studies. Ik heb een klassieke opleiding gedaan, Latijn-Griekse. Als ik 14, 15 was, dan wou ik eerder arts worden. Ik heb dat nooit gedaan. Ik ben eigenlijk na mijn studies, na mijn humaniora, in finance gestapt, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik wou doen. En ik ben een aantal scholen gaan bezoeken. Ik heb een school ontdekt, dat was de Vlekko in de tijd, die mij beviel qua school, qua omgeving, qua sfeer. En ik heb die stap gezet. En ik ben... om een of andere reden, eigenlijk mijn gat in de boter gevallen, zoals ze zeggen, want dat lag mij. Hè. Het analytische, het wiskundige die erachter zit, het finance, accounting, dat leek allemaal makkelijk te gaan. Dus ik ben daar dan zo ingerold. Was dat een bewuste keuze? Mijn antwoord is nee. Was het een gelukkige keuze? Mijn antwoord is ja.
Voordat we in die carrière duiken, ik had je op voorhand gevraagd van, geef mij eens een aantal nummers door, muzieknummers die je graag hoort. Wat staat er in de auto op als je van Gent terug naar Halle rijdt?
Dus ik luister altijd naar de radio. Maar ik heb, als ik ga wandelen, heb ik Spotify. Daar heb ik mijn 50 nummers op. En daar ga je deze zaken gaan tussen vinden. Dus dat is, daar zitten nog hardere stuff in dan dat ook. Een Iron Maiden, jeugdjaren. 15, 16, 17 jaar. Ja, dat is een genre van muziek. Ik blijf daarvan houden. Ik heb dat doorgegeven aan mijn zoon trouwens. En ja, kijk, ik ben ze al gaan bekijken. Dat is gewoon jeugdsentiment. En dan de anderen zijn meer, ik zou zeggen, emo of meer de echte puurheid. Ik luister graag naar, moet ik zeggen, muziek met woorden, waar dat je echt waar dat er een verhaal of een story in zit. Dicht bij mij van Bart Peters of dat andere van Pravi. Dat is puur, ja, puurheid. Als je dan die tekst luistert, ja, ja, eenvoud.
Ja. Ja. En vinden we jou wel een keer op een festival rijden dan?
Heel veel, ja.
Ja?
Ja. Als ik kan een keer of... Allee, heel veel, dat is allemaal relatief, maar een keer of 2, 3 per jaar.
Veel CFO's van uw generatie zijn begonnen bij een Big Four en hebben eerst een audit achtergrond. Hoe zit dat bij jou? Want het prikkelde om in de audit te beginnen, maar je bent er toch niet gebleven.
Nee, het prikkelde om in de audit te beginnen als een zeer bewuste keuze om in de audit te beginnen. Omdat in de tijd... Ik heb audit eigenlijk ook maar leren kennen in tweede licentie. Dat was dan een optierichting, het revisoraat. En daar was iemand die trouwens bij Pricewaterhouse in die tijd werkte. Big Six, not Big Four, ja, in die tijd. En inspirerende persoon. En dat heeft mij ook getriggerd om eigenlijk verder na te denken en in die audit te gaan. Waarom in die audit? Omdat eigenlijk had ik geen idee voor welk type bedrijf ik wou gaan werken. En in de audit gaan werken, de manier waarop het werd uitgelegd, is ja, je gaat eigenlijk naar veel verschillende bedrijven gaan en je zal daar leren hoe een bedrijf functioneert. En dat heeft mij getriggerd. Hè. En voor mij was dat, achteraf gezien, nu noemen ze dat allemaal manama of iets anders, hè. Master after master. En eigenlijk was dat een soort voortgezette opleiding, want je kan nul beter, hè. Je stapt daar binnen. Men leert u letterlijk tikken en bashen. Hè. Dat is ook de eerste week. We gaan u uitleggen hoe dat je moet tikken en bashen. Hè. Daar start je. En als je dat 3,5 jaar gedaan hebt, dan heb je een beetje kennis opgebouwd. Hè. Je moet dat niet oversteten, ook niet. Maar je weet al hoe dat een bedrijf van binnen functioneert. Maar wat dat nog belangrijker is, voor mij althans, je weet in wat soort bedrijf je wenst te werken. Daarom kan het niet altijd, maar je voelt van dit is een type bedrijf dat mij ligt. Dit ligt mij niet. Een verzekeringsmaatschappij heb ik gedaan, banken heb ik gedaan, dat lag mij niet. Een bedrijf waar productie was, waar dat je dan ook kon gaan kijken naar de lijnen, waar dat je stok kunt gaan tellen, het fysieke aspect daarvan, het analytische daarvan, plezant.
En dan ben je bij Henkel terechtgekomen. Hoe kom je bij Henkel terecht?
Headhunting.
Headhunting? Na 3 jaar?
3,5 jaar in de audit, ja. Dat was zo'n beetje de klassieke periode waar dat de mensen werden weggehaald. Bij mij was dat denk ik Robert Wolters, als ik het me goed herinner, die zijn telefoon oppakt en die zegt van kijk, we hebben een positie geïnteresseerd, je gaat solliciteren en that's it.
Ja. Maar was dat in België of was dat in Düsseldorf?
Nee, dat was België. Dat was echt een rol puur voor enkel als een Benelux-organisatie, maar het was een rol in België voor België.
Ja, wat heb je er concreet gedaan? Want je bent er 15 jaar gebleven.
Ik heb er heel veel gedaan. Ik heb, denk ik, om de afhankelijk 2 tot 3 jaar eigenlijk van job veranderd binnen Henkel. Dat is een zeer dynamisch bedrijf. Ik ben daar binnengekomen als controller voor detergenta. Och, wat wil dat zeggen? Ja, er waren een aantal divisies binnen Henkel. Cosmetica, wasmiddelen, lijmen, industrie. En een van die divisies was dus de detergenta. En die hadden een controller nodig. En dan word je daar in dat bad gegooid. En word je de controller van die divisie. Stelt dat veel voor? Nee, maar opnieuw, je leert hoe dat management reporting functioneert. Hè. En voilà. Ik heb dat, denk ik, een jaar of 2, 3 gedaan. En dan, ik heb heel even een stap gedaan naar de business zelf. Ik ben binnen de wasmiddelendivisie gaan werken. Ik heb daar de functie salesplanner destijds opgezet. Die bestond niet, salesplanner voor België. Heb ik denk ik ook 1,5 jaar of 2 jaar gedaan. En dan heeft men mij gevraagd om in een project te stappen, de SAP-implementatie in der tijd, van R2 naar R3, hè, de grote move binnen SAP. Zowel voor het sales, waar ik dan toen aan het werk was, maar ook voor het finance-luik. En dan ben ik terug naar controlling verhuisd, ben ik daar controlling manager geworden, ben ik ook internationaal gaan werken, ben ik CFO van de Benelux geworden en heb ik verder eigenlijk mijn carrière ook internationaal uitgebouwd. En ik heb bijna 3 of 4 jaar in Duitsland gewoond, op een appartementje om daar carrière uit te bouwen, maar altijd een poot in België te houden.
In welke mate beantwoordde Henkel aan dat beeld dat je tijdens je PwC-periode gevormd had van dit is het type bedrijf waar ik wil voor gaan werken? Welke eigenschappen heeft dat dan?
Maar voor mij 100%. Hè. Dat was, het idee was, ik wilde voor een familiaal bedrijf gaan werken, maar een multinational, met productie- en verkoopactiviteiten en logistieke activiteiten. Hè. Dus dat was eigenlijk een 100% match. Het grote verschil is in mijn latere visie van waar wil ik werken, is dat je op dat moment in een land werkt, waar dat je, in het begin besef je dat niet, maar achteraf snap je dat wel, dat waar je ziet dat je eigenlijk executeert van wat het in een HQ beslist wordt. Heel wat zaken gebeuren niet in een land. Er worden beslist op een ander level. Duitsland, vandaar ook mijn bepaald moment, mijn move naar Duitsland. We zeggen, mijn coach toen, Dirk-Stefan Koedijk, CEO van de Henkel Benelux, die zei, kijk Herman, jij bent op een punt in je carrière dat er maar één richting is. En dat is dat men jou kent in het headquarter. Als je niet gekend gaat zijn in het headquarter, ga je carrière hier stagneren, want je gaat snel omhoog. Maar die doorgroei moet je daar gaan doen. Voilà, dat was een beetje het verhaal.
Ja, dus als je er was gebleven, was je nu misschien groeps-CFO van Henkel. Kan dat?
Dat kan.
Waarom is dat niet gebeurd?
Omdat ik beslist heb om te vertrekken.
Ongeduld?
Nee, dat is eigenlijk een beetje een persoonlijk verhaal geweest, waardoor ik door familiale omstandigheden de beslissing moeten nemen om terug naar België te komen.
Ja, en dat werd dan Thomas Cook.
En dat werd dan Thomas Cook, inderdaad. Een totaal ander bedrijf. Het was inderdaad een atypische keuze voor mij. Heb ik ook heel snel beseft. Ik heb het ook 2,5 jaar gedaan. Ik vond dat op zich zeer interessant. Het is service. Finance is helemaal niet de finance die wij kennen. Want dat werkt met, ze noemen dat TOMS, Two Operating Margin Schemes. Zelfs de hele boekhouding is een andere type boekhouding dan een klassieke boekhouding. Dus dat was even ogen open trekken. Oh, dat is ook geen enorm succesverhaal geweest. Ik heb er zelf persoonlijk veel geleerd. Omdat ik had daar een airline en er was een heel wat treasury-activiteiten. Met een coördinatiecentrum, currencies, fuel hedging, omdat je een airline hebt. Dus ik heb heel wat dingen bijgeleerd. Was een heel fijne ambiance, sfeer. Maar het was ook niet mijn cup of tea. Het was niet mijn sterkte. Vandaar terug naar mijn core. En daar heb ik een paar dingen aan toegevoegd. Het was een Belgisch familiebedrijf. Familie was belangrijk, zoals net voor Henkel. Thomas Cook was dat niet. Maar in een HQ. Ik wou mee aan het stuur zitten, wat ik ook gedaan had bij Henkel. Waar ik ook aan het stuur zat op het stukje strategie voor controlling, een heel klein stuk, internationaal. Dat aan het stuur zitten, dat leadership, dat strategische, dat wou ik eigenlijk terug.
Ik wil je diep in mijn armen, ik wil je dicht bij mij. Ik wil je diep in mijn armen, ik wil je dicht bij mij.
Wat zijn de belangrijkste learnings die je enerzijds van Henkel en anderzijds van Thomas Cook hebt meegebracht naar hier?
Oh, maar, het zijn tweeërlei dingen. Hè. Het een gaat over kennis, hè. De zaken die je gedaan hebt, de ervaring die je hebt opgedaan, beslissingen die je destijds hebt genomen. Ik heb heel veel transformaties gedaan bij Henkel en dan eigenlijk ook die kennis eigenlijk meegebracht naar de Van de Moortelen en dan ook hier begonnen met een aantal transformatietrajecten, controlling op punt zetten, accounting op punt zetten. Hè. Dus de kennis die je eigenlijk meebrengt. Van de andere kant breng je natuurlijk jouw maturiteit eigenlijk mee. Ondertussen was ik al bijna 18 jaar, 19 jaar aan de slag. Je hebt veel opleidingen gehad rond leadership, rond management, ook kennisopleidingen. Maar je brengt eigenlijk maturiteit mee die je hier dan weer kan ontplooien.
In 2010 hebben wij elkaar voor de eerste keer ontmoet. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar dat was op de bus naar Düsseldorf.
Ah ja, juist.
Want wij hadden een evenement bij Henkel. En ik denk dat in die kennismaking voor mij al duidelijk was dat jouw ambitie erin was om CFO te worden. En toch heeft dat dan nog 8 jaar geduurd. Hoe komt dat? Dat zo'n traject is, dat zo'n parcours is?
Ha, ik denk om CFO te zijn van een HQ, en ik maak daar duidelijk het verschil, want CFO zijn in Henkel Benelux of CFO zijn in Thomas Cook Belgium is niet hetzelfde als een CFO-rol van een multinational. Het een is een onderdeel en het ander is een zeer groot geheel. Met andere woorden, jouw skills moeten een heel stuk breder gaan. Je gaat ook over strategie rond funding, rond tax, ook al heb je heel goede mensen om jou te begeleiden, uiteindelijk heb jij de eindverantwoordelijkheid over consolidatie, over financial statements. Dus je gaat heel, heel breed. Als je CFO bent in een kleinere entiteit, wordt het jou een beetje voorgekoud en executeer je dat. Wat je moet doen om naar die rol te gaan, is een traject afleggen. Je moet eigenlijk stap per stap, ik heb hier begonnen met het controllingluik, dan later met het accountingluik, het consulluik meegenomen, het taxluik en het treasuryluik heb ik enkel maar meegenomen op het moment dat ik CFO geworden ben. Maar wetende dat je goede mensen hebt, waardoor je kan opsteunen. Dus het neemt zijn tijd, denk ik, tot de mensen zien dat je allround genoeg bent om jou de verantwoordelijkheid te geven van zo'n bedrijf. Je bent CFO van Van de Moortelen, vandaag een business van 2,1 miljard, morgen een business van 4 miljard. En ik begrijp dat daar een bepaalde maturiteit van verwacht wordt en een bepaald leadership en persoonlijkheid. Ja.
Het heeft allicht het voordeel dat je wel helemaal klaar was om CFO te worden. Of heb je toch nog op die laatste 7 jaar, als je er nu op terugkijkt, gedacht, oké, hier en daar heb ik nog leergeld betaald.
Maar Peter, ik denk dat je altijd leergeld betaalt. Hè. Het zou raar zijn om te zeggen dat je geen enkel fout maakt. Het punt is dat ik nooit wezenlijke fouten of zaken echt verkeerd gedaan, wat je zegt, holy shit, wat nu? Hè. Ik denk dat dat niet gebeurd is. En de manier waarop dat je dat ook doet, is je zwakte... voor mij is dat toch zo. Je zwaktes herkennen. Waar ben ik niet goed in? Of waar heb ik onvoldoende kennis? En dan laat je je bijstaan door je eigen mensen of indien nodig door een externe. Hè. Probeer niet te doen alsof je iets weet dat je niet weet.
Waar ben jij dan niet goed in eigenlijk?
Waar ben ik niet goed in? Nee, ik was niet onderlegd en nog altijd niet bijvoorbeeld in tax. Hè. Dat is een specialiteit. Hè. Ofwel ben je daar expert in en dan beheers je dat. Ofwel ben je zoals ik. Ik kan begrijpen, luisteren. Ik weet heel veel van tax ondertussen wel, maar als er heel specifieke cases zijn en ik moet beslissingen nemen, leg ze mij uit. We gaan er samen over praten. We gaan elkaar challengen en we gaan tot de juiste conclusie komen. Ik zal het begrijpen voor ik mijn beslissing neem.
Wat vind je van jezelf dat je het sterkst in bent als CFO?
Bij mij is het mijn analytisch vermogen. Ik moet daar eigenlijk niet echt over nadenken. De mogelijkheid om te assimileren en analytisch zeer scherp te zijn.
Ja, wat er ook op je bord gekomen is bij Van de Moortelen, is mergers en acquisitions, waar je denk ik van bij Henkel en Thomas Cook ook weinig ervaring mee had. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je daarin geleerd? Hoe ben je daarin gegroeid?
Wel, ik had wel wat ervaring. Niet bij Thomas Cook hebben we dat inderdaad niet gedaan. Wel bij Henkel, maar bij Henkel kwam je altijd in een stadium als de acquisitie al gedaan was. Met andere woorden, je komt in de fase van integratie terecht. Het moedermaatschappij had beslist, wij kopen Loctite of wij kopen whatever, Schwarzkopf. En nu landt hier is je stuk, integreer het maar voor jullie deel. Dus in dat opzicht hebben we daar wel aan meegewerkt. Maar een echte acquisities doen is inderdaad de eerste keer hier gebeurd met de acquisitie van LAG, Lanterne Agritech, ondertussen 8 jaar geleden. Ja, je stapt daarin en je volgt het traject mee, Peter, in alle eerlijkheid. En opnieuw, stel je bescheiden op, leer. Wat je niet weet, vraag je. En opnieuw assimileren, luisteren, redeneren, analyseren. En je bouwt op. En dan vandaag is dat dan over de jaren heen. Ja, nu heb ik er al, ik denk, 8 of 9 dossiers gedaan, daarom niet altijd geclosed. Maar ja, dat is, ja, it's part of me.
Hoe ga jij om met die druk eigenlijk? Want tot dan had je wel iemand boven jou die, ja, die de druk opvangt, zeg maar. Maar nu ben je CFO en zit je in een directiecomité en wegen jouw beslissingen veel harder door.
Is het raar als ik zeg van, ik sta daar niet bij stil?
Hoe hard weegt finance bij Van de Moortelen? Hoe zwaar is de stem van de CFO?
Verschillend, afhankelijk van het thema. Hè. Er zijn thema's waar dat mijn stem gelijk is aan die van iedereen. Als je natuurlijk over funding gaat praten, over het nemen van financiële risico's, over budgetten, dan gaat mijn stem iets luider klinken. Hè. Of doorwegen. Hè. Als het gaat over, is dit realistisch? Zouden we dit doen? Zouden we deze capex doen? Ja, dan nee. Ja, dan gaat hij misschien iets meer doorwegen dan van een ander ex-co-lid. Maar omgekeerd ook. Andere ex-co-leden zullen meer doorwegen in andere thema's waar dat mijn stem minder doorweegt. afhankelijk van de thema's, als ze meer over rentabiliteit gaan, als ze gaan over financiële funding, covenanten, die zaken, ja, dan gaat mijn stem uiteraard doorwegen.
Even los van headquarterniveau of niet, hè, op regionaal niveau. Puur naar cultuur, kun je een aantal dingen hard maken die verschillend zijn tussen die bedrijven waar je gewerkt hebt en die een rechtstreekse impact hebben op de rol van de CFO en het functioneren van finance?
Er is uiteraard een verschil als je gaat kijken tussen een Henkel en Van de Moortelen, wat ik ze eerder zou zetten als gelijkgestemd, omdat het familiebedrijven zijn. Ook al is de dimensie totaal verschillend. Met mijn familiebedrijven bedoel je dan ook dat ze een langer perspectief hebben, financieel gezond zijn, versus een Thomas Cook bijvoorbeeld, die beursgenoteerd was, zeer zware klappen gekregen had en in de hoek zat waar dat er nog klappen vielen. De dynamiek is totaal verschillend, lange termijn denkend, korte termijn denkend, stresssituaties continu denken over cash, versus denken over investeringen, lange termijn, waar gaan we naartoe? En okay. Dus dat is een heel groot verschil, wat natuurlijk ook een impact heeft op je rol als CFO. Je gaat dan ook helemaal je mindset gaan anders gaan zetten. Maar ook daar, zelfs binnen een bedrijf, en ik neem nu Van de Moortelen, waar dat we waren, laten we zeggen, 2-3 jaar geleden, waar dat we zelfs 0 schulden hadden, letterlijk 0. Hè? We waren op 0 gekomen. Waar dat we vandaag, door al die M&A's te doen, natuurlijk veel schulden hebben, zeer bewuste keuzes. Hè? En dat we ook allemaal uitgerekend hebben van ja, we kunnen die taal, we kunnen die dragen. Maar mijn mindset is ook wel veranderd. Hè? Dus nu gaat het meer over cash en cashflow en hoe gaan we dat allemaal gaan managen, hoe gaan we dat securen. We worden strikter op de uitgaven van onze capex. Dus je verandert binnen je bedrijf, kan je ook veranderen van mindset. Hè? Voilà, dus cultuur, zou ik zeggen, tussen familiebedrijf en het stukje beursgenoteerd bedrijf, korte termijn, lange termijn, dat is zeker een verschil. Maar binnen de evolutie van een bedrijf kan je mindset als CFO ook veranderen en pas je stuk aan. Ja.
Soms hoor je nogthans dat in familiebedrijven, waar de familie de entrepreneurs zijn, dat finance niet altijd de kans krijgt om zich echt door te ontwikkelen, omdat er nog heel veel vanuit een buikgevoel en vanuit het ondernemerschap gestuurd wordt en veel minder finance gestuurd, zoals in een beursgenoteerd bedrijf of een private equity gestuurd bedrijf.
Ja, ik kan die opmerking begrijpen. Ik denk dat de twee familiebedrijven waar ik nu in gewerkt heb, die dimensie al overstegen waren. Hè? Met andere woorden, je had al een finance departement met een controlling, met een management reporting, met een onafhankelijke sturing, zou ik zeggen. En niet meer afhankelijk van de eigenaar die alle beslissingen neemt. Dus die fase waren we ontgroeid. Maar ik kan mij best inderdaad inbeelden, als je in een mid-size bedrijf komt van 200 miljoen, die opgebouwd is door de eigenaar zelf in de laatste 15, 20 jaar, dat die natuurlijk veel nauwer zit en ik heb het gedaan, ik heb het opgebouwd. Het komt allemaal uit mijn buik, ik zal het u wel vertellen. Die fase waren we voorbij.
Als je naar uw finance-functie kijkt vandaag, waar is die voor jou state of art? Waarvan kun jij vandaag zeggen van kijk eens, op dat niveau, niemand klopt ons. Daar zijn wij, wat finance-departement betreft, uitmuntend.
Niemand klopt ons, dat is een... Een statement dat ik nooit zou durven maken, maar ik denk wel dat onze sterkte de laatste 13 jaar ons management reporting tool is. Die we in de eerste 2 jaar dat ik hier was, het is niet mijn verdienste, want het project liep al, IBIS, Integrated Business Information Systems, het uitbouw van ons management reporting. En dan de verdere evolutie die we er natuurlijk over 15 jaar aan gegeven hebben, op nieuwe applicaties en dergelijke meer. Dus waar dat het echt vandaag iedereen die info nodig heeft in een systeem kan gaan en die informatie kan zien. Dit is de kracht, dit is de kern van het bedrijf. We zien onze rentabiliteit, we zien onze volumes, we kunnen sturen op basis daarvan. Dit is core. Ja. Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis.
Wie heeft u het meest gestuurd in uw carrière? Wie heeft impact op u gehad? Had je een mentor? Is er een CEO waar je voor gewerkt hebt die u in een bepaalde richting geduwd heeft? Die ervoor gezorgd heeft dat je zit waar je nu zit?
Ik heb geen één persoon. Ik heb een aantal mensen ontmoet in mijn carrière. Ik ben ook regelmatig veranderd van posities binnen Henkel. Ik heb 7-8 posities gehad daar. Dus je krijgt andere bazen, je krijgt andere mensen voor wie je werkt. Ik heb regelmatig andere CEO's gehad binnen Henkel, maar ook binnen Van de Moortelen of bij Thomas Cook. Overal zijn er altijd wel mensen geweest waar ik iets van geleerd heb. Soms zijn het gewoon korte statements, ene zin die men tegen u zegt en die voor de rest van uw leven bijblijft. Ja, er zijn veel mensen met impact geweest tijdens mijn carrière. Maar niet één persoon die kan zeggen van, kijk, voilà.
En ben jij zo iemand voor iemand anders in je team? Ben jij de mentor of beperkt het zich ook tot een keer een quote in de lift die blijft hangen zo?
Wow, dat is een heel moeilijke, Peter. Er zijn mensen die ik al persoonlijk heel lang ken, die voor mij bij Henkel gewerkt hebben en vandaag ook hier bij Van de Moortelen werken. Ik denk dat die mensen dat doen omdat je ergens hen toch wel perspectief geeft of kan coachen of helpt in hun carrière. Anders zouden ze u niet op een bepaald moment volgen. Van de andere kant hoor ik toch regelmatig dat mensen mij zeggen van kijk, we werken graag in dit bedrijf, maar we werken ook graag voor jou. Blijf het bij quotes, dat denk ik niet. Mijn job is de mensen te ontwikkelen, te helpen hun carrière uit te bouwen, te helpen hunzelf hun grenzen te verleggen. Ja, voilà. Maar is dat nu één persoon? Nee.
Wat is uw advies aan jonge mensen die hier komen binnengestormd, terecht van de universiteit en carrière in finance willen maken bij Van de Moortelen? En eigenlijk zoals Herman van Steenstraat 30 jaar geleden gewoon rechtuit zeggen, ik wil CFO worden?
Wel, ik wou net zeggen, voor mij is het bouw aan uw carrière. CFO worden is uw ambitie. Het is niet de vraag van ik wil CFO worden. Nee, CFO is uw ambitie. Als dat uw ambitie is, dan zal je daarvoor moeten werken. En heel uw carrière lang. Ik heb 20 jaar aan die weg getimmerd. Op zoek naar de juiste manier om mijn kennis op te bouwen, mijn netwerk uit te bouwen. Dus je moet werken. Het wordt niet in je schoot geworpen. Elke stap die je zet in je carrière, moet je overdenken. Daar gaat het om. En heel hard werken, Peter.
Zou je dingen zelf anders doen? Wat zou je adviseren aan de Herman die bij PwC afzwaait?
Het is ook een heel moeilijke vraag. Zou je dingen anders doen? Ik I have no regrets. Ik heb geen spijt van whatever ik gedaan heb in mijn carrière of de beslissingen die ik genomen heb. Ook al waren ze soms wel moeilijk. Zou ik dingen echt anders doen? Ik heb een beetje te veel... ik heb te veel aandacht besteed aan mijn carrière op een bepaald moment versus mijn familie. Ja. En te laat ook besef dat alles wat voorbij is, ook voorbij is. En er zijn momenten die je niet terugkrijgt. Ja. Dus ik heb misschien iets te hard gewerkt. Van de andere kant had ik niet hard gewerkt, had ik misschien niet gestaan waar ik vandaag sta. Ja.
Ben je vandaag nog altijd een workaholic?
Mijn probleem is, ik kan niet iets ertussen zijn. Dus zeg tegen mij morgen, Herman, het is gedaan, we stoppen ermee. Ik heb nul issue. Dan zeg ik, fijn, ik ga voor iets anders, ik ga voor een ander leven, ik zal wel zien wat ik doe. Maar als ik werk, dan gaat het 130% zijn. Vraag mij niet om 70% te werken. Of half energie. Dat lukt gewoon niet in mijn hoofd. Dus het is alles of niks.
Welk advies had je eigenlijk wel eerder kunnen krijgen in je loopbaan, waar dat je veel zou aan gehad hebben?
Er zijn verschillende dingen die me achteraf dan wel gezegd werden, dat ik zeg van Dori. Maar eentje daarvan vond ik een zeer goeie. Dat kwam van Vivian Godin. Dat was Chief Admin Officer in Henkel. Wanneer ik ook zo een keer vast zat in een organisationele structuur denken, zo van hoe gaan we dat hier oplossen. En die zag mijn gevecht met mijn eigen en die zei tegen mij op een bepaald moment van kijk, je moet nooit schrik hebben om mensen sterker aan te nemen dan jezelf. Het enige wat er kan gebeuren, is dat je er gaat van leren. En dat is zo waar als een huis. En Allee, had ik het advies veel vroeger moeten hebben? Misschien niet, want het was nog vrij jong in mijn carrière. Maar ik vond het, ik vind het een waardevol advies. En ik heb het altijd blijven in mijn hoofd houden en ook eigenlijk executeren. Ja.
Ja. Los van een bepaalde technische kennis die je allicht verwacht van iemand die hier in finance komt werken, wat zijn de kenmerken bij een sollicitant, bij mensen die in uw team komen waar jij naar op zoek gaat?
Ik kijk inderdaad minder naar het kennisluik. Je verwacht natuurlijk dat ze kennis meebrengen. En dat laat ik ook andere mensen dan wel testen. Ik kijk enorm naar persoonlijkheid, drive, inzet en analytisch vermogen. Analytisch vermogen is, wij kunnen over een topic dat we niet kennen, maar wij kunnen daar nu over beginnen redeneren. En analytisch daarover nadenken. En pros en cons en what if. En ja, dat toont voor mij de flexibiliteit van je hersenen. En ik vind dat superbelangrijk in een bedrijf. Anders ga je enkel maar pennen van links naar rechts zetten. En dat is niet de bedoeling.
Ja. Wat zijn dan de... Als je dan een niveautje hoger gaat en we komen op uw level, wat zijn de belangrijkste eigenschappen volgens u van een CFO om een goede CFO te zijn?
Het zijn moeilijke vragen, Peter, in die zin dat het... Er is niet altijd een insluitend antwoord daarop. Maar ik denk wat belangrijk is vandaag in een bedrijf zoals deze, is dat je één, goede mensen hebt onder jou met de juiste kennis. Opnieuw dat je als CFO kan luisteren en dat je met je mensen kan praten, die analyse samen doen, bruggen maakt over finance naar de departementen toe, 360% of 360 graden hun tour doet in bepaalde problematieken. Hè. Dus niet enkel maar finance denken, maar wat gebeurt er als ik dit beslis? Wat gebeurt er achter mij of links van mij of rechts van mij? Met IT-systemen of met andere departementen. Hè. En dat je die bruggen goed kan maken, zodat je als je beslissingen neemt of samen met je team beslissingen neemt, dat die wel overwogen zijn.
Ja, maar we zitten in een wereld die heel snel evolueert. De takenpakket van een CFO is enorm uitgebreid over de laatste jaren. Hoe doe jij dat om ahead of the team of ahead of the curve te blijven en mee te been met al die ontwikkelingen en al die zaken die erbij komen goed te kunnen runnen en managen? Hoe doe je dat? Hoe hou je jezelf actueel, zeg maar?
Ja. Maar twee dingen. Hè. Ik hoef niet op alles volledig actueel in de diepte te zijn. Hè. Daarvoor heb je dan mensen, wat hij zegt, binnen hun domein, alsjeblieft, allee, school je bij, ga naar events of activiteiten. En ik doe dat voor mezelf ook. In networking events aanwezig zijn. Deelnemen aan Best Finance Team helpt in zo'n zaken. Omdat als je daar in een jury zit, hoor je heel veel bedrijven die nieuwe processen, nieuwe technologieën mee bezig zijn. Je pikt zo'n zaken op en je gaat daarmee aan de slag. Praten met peers, hè? Heel veel. Hè? Dus ik heb wel een netwerk uitgebouwd over de jaren heen. Als er een keer iets is dat ik niet ken of niet weet, is het geen enkel probleem om een keer naar een andere CFO van een ander bedrijf te bellen en zeggen, help me eens rond het thema sustainability. Hoe doen jullie dat? Hoe vliegen jullie dat aan? Hoe hebben jullie dat opgezet bij jullie? Wie is er bij jullie verantwoordelijk? Allee, doe. Voilà.
Ja, op dit punt in de podcast vraag ik aan veel CFO's welk boek of welke opleiding hen geholpen heeft of een grote impact heeft gehad. Maar van jou heb ik als antwoord gekregen Lord of the Rings en Een klein leven.
Ja.
Hoe heeft jou dat beïnvloed als CFO? Hoe heeft jou dat een betere CFO gemaakt?
Helemaal niet. Mijn antwoord was eigenlijk anders, Peter. Ik lees geen financiële boeken. I couldn't care less. Ja, dat is, ik ben daar niet mee bezig. Dus ik lees geen stuff die mij zou beter kunnen maken als manager, als leader, als CFO. Ik heb mijn kast al vol, by the way, maar ik ben er niet mee bezig. Ik lees dingen dat zijn twee boeken die gewoon aangrijpend zijn en die mij als persoon raken. Hè. Het enige boek die mij wel aangesproken heeft, dat is eentje dat ik gekregen heb als ik een training gevolgd heb. En dat noemt men Cultures Collide. En dat was een interessant... En opnieuw, ik heb dat boek niet gelezen. Ik heb een aantal hoofdstukken daaruit gelezen. Waar gaat dat boek over? Als je in een internationaal bedrijf werkt, dan kom je regelmatig in contact met andere culturen. een Fransman, een Italiaan, een Spanjaard, een Chinees, een Japanees, om een beetje een extreme te gaan. En in al hun naïviteit, als je jong bent, denk je dat die mensen allemaal op dezelfde manier denken en redeneren als jij, maar dat is niet waar. Hè. En When Cultures Collide is een boek die omschrijft hoe dat een Franse cultuur, een Franse persoon, hoe dat die denkt business-wise. Of een Italiaan of een Engelsman. En in de tijd bij Henkel, als ik heel veel moest rondreizen en heel veel landen gedaan heb, vond ik dat super interessant. Tja, ik moet nu een keer naar Zweden gaan en ik moet daar een week gaan zitten. Ik las dan het hoofdstuk over de Zweden. En dat gaf mij een soort headstart, omdat ik een stukje passief mee had om hoe moet ik die mensen benaderen en hoe moet ik daarmee praten.
Die boeken lezen, dat is hoe Herman van Steenstraten zijn stress kanaliseert na een drukke dag hier op kantoor bij Van de Moortelen.
Ik zou zeggen, was het maar waar. Ik las vroeger veel meer dan dat ik vandaag nog lees. Maar ik lees nog altijd. Maar het is een van de zaken, inderdaad. Boeken lezen, meer nog bewegen, gaan wandelen, wat gaan sporten, tuinwerken, motorrijden, dat zijn de zaken die... Ik heb eigenlijk een breed scala of palet, maar het is bezig zijn. Het is bezig zijn met zaken die mij toestaan om mijn brein af te zetten.
Ja, maar lig je soms wel een keer wakker van wat er hier op kantoor gebeurt? Of kan je het gemakkelijk... Is de weg tussen Merelbeek of tussen Gent en Halle voldoende om alles achter te laten?
Normaal gezien wel, maar ik kan niet ontkennen als er persoonlijke discussies geweest zijn, die zijn er altijd in een bedrijf, dat blijft plakken. Ik neem niet het werk mee, ik neem conflicten mee. Ik ben niet conflict avoidance, maar ik hou niet van conflicten.
Ja, voor iemand die high demanding is, is dat een verrassend antwoord eigenlijk, dat je daarvan wakker ligt, dat je daarmee bezig bent.
Ik ben ook een pleaser.
Maar is het ook soms rechtdoor en zie maar dat je kunt volgen en ik kijk niet om en we gaan?
Ja, het doel is heilig, maar ik ga geen brokken maken onderweg. Dat is niet mijn stijl. Ik ga geen mensen laten kapot gaan of afvallen. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga wel met de mensen gaan samenzitten om te gaan zeggen van we zien dat we er niet komen, wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? Allee, we gaan zoeken naar oplossingen.
Van de Moortelen, zoals ik het bedrijf ken, van 5 jaar geleden is niet hetzelfde van u. En toch zit er dezelfde CFO. Kan dat? Moet in functie van waar dat het bedrijf zit, er niet een andere CFO komen?
Het antwoord is ja, dat kan. Het enige is dat de Van de Moortelen vandaag en de Van de Moortelen 5 jaar geleden niet fundamenteel verschillend zijn. In die zin dat we heel die tijd gebouwd hebben naar hoe gaan we groeien en groei. Waar ik absoluut in geloof is situationeel leadership. En dat betekent dat je een bedrijf kunt hebben die bijvoorbeeld helemaal in herstructurering moet gaan. En als je mij zou vragen na 15 jaar bouwen aan iets positief, acquisities doen, integraties doen, of de systemen opzetten om dat te kunnen doen, met altijd in het hoofd van hoe gaan we groeien, hoe gaan we organisch groeien, of hoe gaan we niet organisch gaan groeien. En je moet dan een totale herstructurering doen. Voor mij is dat een ander métier. En dikwijls heb je type CFO's, die ik jou ook kan noemen, dan zeg ik, kijk, als je gaat kijken naar een aantal bedrijven die in moeilijkheden komt, je gaat diezelfde CFO terug zien komen over de jaren heen. Hij heeft daar 3 jaar gewerkt, dan heeft hij zijn werk gedaan, is hij naar daar gegaan, om dat type job te gaan uitvoeren. En als je daardoor bent, komt daar een andere CFO die weer aan de groei begint te bouwen of aan procesoptimalisatie begint te bouwen. Ik geloof daar wel in. De fase waar we in zitten is nog altijd voor mij in een groeifase. Dus ik kan daarin nog mijn ding absoluut kwijt voor de komende jaren en die integraties doen. Maar opnieuw moest je dat morgen dit bedrijf in een herstructureringsmodus gaan zetten. Totaal andere manier van denken. Dan denk ik dat niet voor mij is.
Wat vind je grootste overwinning? Of waar ben je eigenlijk het meeste fier op? Dat je hebt kunnen realiseren in je rol als CFO?
Ik gebruik niet graag het woord overwinnen. Hè, want als je praat over overwinnen, dat betekent dat je iets hebt overwonnen. Met andere woorden, er is ook een verliezer. Maar inderdaad, wat ik enorm voor ga, zijn, laten we zeggen, uitdagende doelen of doelstellingen, transformaties, implementatie van een ERP-systeem of een reorganisatie van een finance team, die we onlangs hier gedaan hebben, 2 jaar geleden, helemaal conceptueel herdacht en gaan implementeren. dat zijn uitdagingen waar dat we, als we erin slagen, allemaal wel winnaars zijn. En over zo'n transformatietrajecten die 1,5 jaar kunnen duren, ja, daar kan ik fier over zijn. Daar kan ik even naar terugkijken en zeggen, we hebben dit gedaan. Ja.
Ja. En omgekeerd, als je terugkijkt op die carrière, waar denk je van, als ik daar nu op terugkijk, dat had ik eigenlijk beter kunnen doen of anders moeten doen?
Ik heb het al gezegd, hè? No regrets. Ik denk, alles heeft zijn context gehad. Ik heb bij mijn weten geen zaken gedaan waar ik echt zou van zeggen van, damn, dat had ik niet moeten doen.
Ja, maar het gaat mij niet zozeer over regrets. Het gaat mij meer over learnings. Het gaat mij meer over, wat heb ik geleerd? Wat pak ik mee naar de volgende 10 jaar?
Er zijn een aantal zaken, hè, maar dat blijft altijd dezelfde. En dat timmeren ook naar de toekomst toe. Geduld is een belangrijke. Het denken, zeker als je jonger bent, dat je... dat iedereen gelijk gestemd is, dat mensen jou gaan volgen, dat je een idee hebt, je legt dat uit als een goed idee en dat mensen zeggen, yes, we go. Dat zijn zaken die ik ook van geleerd heb, dat werkt niet. Hè. Je moet dan maar als jongere kerel naar Duitsland gaan en zeggen, ik heb een goed idee en ik kom het u een keer uitleggen en vanaf nu gaan we dat zo doen. Ja, dat werkt niet. Allee, ik begrijp dat niet. Het is toch een heel logisch idee, een heel logisch concept. Ja, dat werkt zo niet. Hè.
Hoe werkt het dan wel?
Wel, daar heb ik het ook geleerd. Hè. Je begint daar met niet met te zeggen van we gaan dit doen. Maar nee, je plant. Je plant ideeën. Letterlijk. Zaadjes, ideeën, bespreken. Ik heb dit gehoord, ik heb dat gedaan. We zouden zaken kunnen verbeteren en dat zijn ideeën. En dan laat je de mensen daarover nadenken. En zeer merkwaardig, hoor. Mensen komen na een paar weken of soms na een paar maanden komen gewoon terug naar jou. We hebben daarover nagedacht. Eigenlijk willen we daar verder over samenwerken. En het duurt allemaal veel langer. Ik ben ongeduldig, je hebt al eens gezegd. Ik ben directiever. Maar in zo'n organisaties, in zo'n grote organisaties, werkt dat niet.
Dat is heel bijzonder eigenlijk. Zou je niet veel beter aarden in een kleine KMO waar je met die directe stijl van dit is mijn idee en nu gaan we het doen, zou dat eigenlijk niet makkelijker zijn voor jou dan het geduld hebben tot iemand in dat zaadje ook wel iets ziet zitten? Zo.
Het zou pragmatischer zijn, maar zo draait de wereld niet, hè, Peter. Dus ik denk dat je moet accepteren, als je in een grote multinational werkt, dat je dat op een andere manier moet aanpakken. En het is zo dat als je strategische meetings houdt, dat je leert om jouw ideeën op voorhand helemaal goed voor jezelf uit te werken. En dat je leert ook om zo'n meeting te sturen, zodat de oplossing vanuit de groep komt, maar wel in lijn ligt met jouw verwachtingen, al dan niet verbeterd met andere inputs. En dat is weer het verrijkende ervan. Hè. Maar een strategie-meeting ingaan, waar dat het spectrum helemaal open ligt en dat het alle kanten kan uitschieten, dat is een moeilijke. Althans voor mij.
Kijk een keer in de glazen bol. Hoe ziet finance eruit bij Van den Moortelen binnen 5 jaar, binnen 10 jaar? Wat voorspel jij? Hoe zie jij dat? Wat zijn de zaken die volgens u heel hard op u afkomen en waar je een antwoord gaat moeten op hebben?
Het moeilijkste vandaag is de economische volatiliteit en al wat dat er gebeurt. In alle eerlijkheid, er is geen zekerheid meer. Gisteren zijn uw resultaten goed, vandaag zijn ze niet meer goed. Heb ik iets anders gedaan? Nee. De wereld is op mij afgekomen. Iemand heeft een bom links of rechts gegooid, waardoor dat... het kan ook een COVID zijn, maar er zijn genoeg voorbeelden de laatste jaren, jammer genoeg. Oekraïne, Palestinië... Ja, het is waanzin. En dat heeft allemaal impacten. Soms niet rechtstreeks, maar onrechtstreeks. Uiteindelijk gaan we het allemaal voelen. Ik zwijg nog van Trump met zijn tarieven. Ik denk dat dat... ik hoop dat dat niet de nieuwe wereldorde is... Ik denk dat die stabiliteit die we ergens toch gekend hebben tussen de jaren 2000-2015, dat wel wat weg is. En als CFO gaan we daarmee moeten leren omgaan. Hè. Daarnaast, wat ik ook zie, en denk al mijn collega's zien, en er wordt regelmatig over geschreven, is de complexiteit van de regelgeving die op ons afkomt. Ja, het is bijna niet meer realistisch en houdbaar, hè, dat het nu rond sustainability gaat, CSRD, SBTI, noem maar op, e-invoicing. Het wordt moeilijker en complexer om het allemaal bij te houden. Integrated financial statements,
Ik ga er toch even op door. Die economische instabiliteit, die onzekerheid, welke tools heb je als CFO om daarmee om te gaan? Want je zegt wel, ja, we gaan er als CFO allemaal moeten mee omgaan, maar ja, hoe doe je dat en hoe blijf je toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf en blijf je in zo'n omstandigheden de compliance-uitdaging waar je het over hebt toch overstijgen?
Wel, het is risk assessment, hè, continu. Hè. Het gaat over wat kan er gebeuren. Hè. We denken daar ook over na. Hè. Dus, soms is het bewust, soms is het onbewust. Wij hebben niet zo lang geleden Van de Moortel een bedrijf overgenomen in de US, Baneton. Ja, waarom? Omdat we daar eigen productie wouden. Kijk, Trump komt aan de macht, begint met zijn tarieven te gooien. Dan kunnen we even zeggen van... we hebben onze eigen productie lokaal. Als het moet, zetten we alles lokaal en hoeven we geen producten meer te importeren. Dus de tarieven gaan ons niet raken. Dus zo'n beslissingen te nemen, dat helpt. Dit was eerder een toevalstreffer, maar dat kan een strategische keuze zijn om dat zo te doen. En vandaag gebeurt dat wel. Maar hetzelfde met impacten rond grondstoffen, energie. Ja, dat gaat over het inschatten van uw openstaand risico. Hè. Hoe kijk ik daarnaar? Hè? Vroeger ga ik misschien kijken op langere termijn. Vandaag ga ik wat op kortere termijn kijken. Hè. Wanneer dek ik mijn risico's in? Eerder rap dan laat. Hè. Vroeger ging die wel openlaten. Ik ga wel afwachten wat er gebeurt. Morgen valt er een bom en niemand heeft het gezien. Dus... we zien dat ook de manier waarop we vandaag onze funding doen en onze hedging die daarmee te maken hebben, of onze deal contingent hedging die we doen. Dat zijn allemaal instrumenten die we gaan gebruiken waar dat ik misschien 5 jaar geleden niet over zou nagedacht hebben. Ze bestonden ook. Ze werden ons voorgesteld. Ja, weet je, waarom zouden we dat doen? Dat kost wat geld. Dat is niet zo heel veel geld. Dat kost wat geld. Maar waarom zouden we dat in godsnaam doen? We zitten in een vrij stabiele omgeving. Maar... vandaag durf ik de dollars die ik binnen 6 maand moet betalen, niet laten openstaan. Ik weet dat ik ze moet betalen. Ik ga vandaag ervoor zorgen dat ik weet aan welke prijs ik ze ga betalen. Vroeger zou ik dat niet gedaan hebben. Zie je, dat zijn de zaken waar je anders begint na te denken als CFO rond die risico's. Ja.
Is mijn buikgevoel juist dat er een coole minnaar van sustainability recht tegenover mij zit nu?
Nee, wel, het is... Een gesplit antwoord, in alle eerlijkheid. Ik ben vol voor het sustainability. En dat we daarvoor moeten gaan en dat als bedrijf absoluut sustainability moeten najagen en alles moeten doen om onze wereld sustainable te houden. 100%. Het enige is, als ik mijn pet als CFO opzet, sustainability komt niet gratis, komt met een kost. Ja? En zeggen van... ja, maar die kost die transfereren we naar de klant. Dat werkt vandaag niet.
Waarom is dat een kost en geen investering?
Het is een kost omdat dat rechtstreeks mijn P&L raakt en mijn resultaat raakt. En een investering is iets dat ik op mijn balans zet en dat ik ga afschrijven over de jaren heen en die mij rentabiliteit geeft. En dat is het probleem van de sustainability vandaag. Wat jij investeren zou noemen in sustainability, ik zie niet de directe weerslag in de rentabiliteit daarvan. Niemand betaalt mij een euro meer en het garandeert mij ook niet dat ik daardoor andere of meer klanten of meer omzet ga kunnen doen. Vandaag niet. Gaat dat komen? Ik hoop van wel. Dus wij zoeken eigenlijk het evenwicht tussen, ja, we investeren en we doen dat, hè Peter. We investeren letterlijk geld. Het eet een stuk van onze P&L, maar van de andere kant willen we ook wel bewaken dat we voldoende fondsen hebben om verder reële investeringen te doen. En daarmee bedoel ik dan CAPEX-investeringen of acquisities. Hè. Dus ik ben warm voor het idee. Ik ben cool naar wat het mij vandaag kost.
Niet dat ik u naar de uitgang aan het praten ben, verre van, maar wat is het leven na CFO-schap? Wat is uw perspectief van loopbaan? CFO tot pensioengerechtigde leeftijd en dan... in Hallerbos iedere dag gaan wandelen? Of ben jij iemand die de bestuursmandaten begint na te jagen? Of wat, hoe denk je daarover? Want je komt op een leeftijd dat je er allicht al een keer over nadenkt.
Absoluut. Maar ik hoop CFO te mogen blijven zolang ik mag werken. Hè? Of kan werken. Het is misschien een keuze. Maar daarna, denk ik, heb ik heel veel in mijn hoofd dat ik kan en wil doen. Rust, iets wat ik nooit veel gehad heb. Maar allee, ik heb een kleinzoontje, ik heb twee kinderen. Ik hou van sport, motorrijden, lezen. Al die zaken terug oppikken. Allee, voor mij lijkt dat helemaal geen straf te zijn. Ik heb helemaal geen schrik om in dat zwart gat te vallen. Wat ik wel heel graag zou doen, en daar volg ik jou volkomen, is dat die analytische uitdaging blijven behouden. Ik ben daar niet mee bezig vandaag, maar ik zou wel heel graag een aantal bestuursmandaten hebben waar ik bedrijven echt kan helpen. Niet om te gaan zitten. Dat moeten mensen zelfs niet vragen. Dat lukt mij toch niet. Maar waar ik ga zijn om mijn mening te kunnen zeggen en een bedrijf vooruit te kunnen helpen. Waar ik voel dat ik meerwaarde kan brengen. Mag je mij morgen verbellen?